Ik hoop niet dat hij, als het al dat hij geschorst zou worden, dat het voor een hele lange periode is. Want ik vind dat salbutamol misbruik, als het een misbruik is, een zeer milde overtreding. Dus vind ik dat die straf ook absoluut niet lang moet zijn.
Mooie cadans hoor.
People are going wild for cassette.
Waar is je fiets?
Dit is de tweede aflevering van Cassette. Mijn naam is Benjamin de Bruin en tegenover mij zit doping-expert Douwe de Boer. We gaan het vandaag hebben over de salbutamol-affaire rond Chris Froome. Maar eerst terug naar 2017.
Four-time Tour de France winner Chris Froome has failed a drugs test. Chris Froome has failed a drugs test. Failed a drugs test.
So why in the fuck would you go do the tour of Spain? You just won the tour for the fourth time.
I'm just a bike racer. It was a competition to be won. The fact that nobody's ever won the tour and won the Vuelta afterwards, it's incredible.
And listen to the crowd welcoming a true champion in waiting.
Chris Froome is riding like a champion.
He wears the number one, and today, let there be no doubt.
Oh, what a guy!
Froome, hij wil winnen! Froome, Froome, oei Froome, oei! Hij heeft nog niet gewonnen, Froome!
De geloofwaardigheid van het wielrennen heeft vandaag opnieuw een grote deuk opgelopen. Viervoudig toerwinnaar Christopher Froome is in opspraak geraakt. In de afgelopen ronde van Spanje, die hij ook won, is er een te hoge waarde salbutamol in zijn urine aangetroffen. De internationale wielerbond, UCI, vraagt Froome om opheldering.
Klinkt een beetje apocalyptisch.
Nee, maar goed.
Dat geef ik meteen toe. Maar,
nee, maar dat is zeker voor de... Voor als je dat, ook als erbij spreken voor de radio of voor een podcast, kan ik me dat goed voorstellen.
Ja.
Zo moet je dat, zo werkt.
Het fragment eindigt met de UCI vraagt om opheldering. Wat zou die opheldering kunnen zijn? Wat zou een verklaring kunnen zijn van de verdediging van Froome?
Ja, een dergelijke hoge concentratie die komt wel heel af en toe eens voor. Hè? Hij is niet de eerste. Een verklaring zou kunnen zijn is dat hij enorm uitgedroogd was. Waardoor je urine ineens heel erg geconcentreerd wordt. Hij kan vlak voordat hij een urinemonster heeft afgenomen nog salbutamol gepufft hebben. Samen met een... dosis die hij misschien al eerder op de dag had ingenomen. Het lijkt er ook wel heel erg op. Misschien wel meer dan een therapeutische dosis hebben gebruikt. Dat zal hij dan misschien weer ontkennen en dan weer zeggen van ja, maar het komt door het zweten.
Ja, want dat mag niet natuurlijk. Je mag niet meer gebruiken dan een bepaalde hoeveelheid.
Nee, de regels wat dat betreft zijn duidelijk. De regel zegt dat je dan wel een therapeutische dosis mag gebruiken, maar daarboven niet. En dat hebben ze dan gekoppeld aan een limiet. En die limiet is dan 1000 microgram per milliliter. En daar mag je niet boven. Die limiet zal ook wel rekening houden met uitdrogingen. Met allerlei andere problemen. Met veel drinken. Als je er dan nog bovenuit komt, ja, dan moet je dat absoluut kunnen verklaren. En dan zal die ongetwijfeld, als je de nodige of de juiste experts bij betrekt, een heel veel scenario's kunnen bedenken.
Maar, want de voorzitter van de UCI heeft bijvoorbeeld al gezegd, voor het publiek is Froome al schuldig. Maar wat u betreft is dat alles behalve het geval. Er zijn zat verklaringen mogelijk waardoor deze hoge waarde in zijn urine gevonden kan zijn.
Absoluut. Waarbij aangetekend dat alhoewel de regels duidelijk zijn, ik wel vind dat salbutamol een dopingmiddel is met een beperkte impact. En dan vind ik ook dat je qua straffen die je dan eventueel toepast ook een beperkte impact moet laten hebben.
Daar gaan we zo even over verder. Eerst even om u te introduceren. U bent doping-expert, dat is althans de volksmond. Maar dat houdt in dat u in het verleden voor laboratoria heeft gewerkt, dopinglaboratoria.
Ja, ik ben in Nederland tot 1998 werkzaam geweest in een Nederlands dopinglaboratorium. Van 1998 tot 2004 ben ik hoofd geweest van een Portugees dopinglaboratorium. Sinds 2004 werk ik in Maastricht, wat geen dopinglaboratorium heeft, maar inmiddels meer een ziekenhuislaboratorium. Toen ik uit het dopingveld stapte, in ieder geval actief uit het dopinglaboratoria, werd ik direct in 2004 al benaderd door atleten van hey, ik heb een probleem. Kun je even kijken naar het probleem?
Het probleem is een...
Een positieve dopingcontrole. Ja. En op basis van mijn werkervaring in de dopingwereld zelf, weet ik waar ik op moet letten. Dus ik weet in ieder geval waar de probleempunten liggen. En ik kan ook aan atleten uitleggen dat ze niet moeten zeuren. En dat ze positief zijn. En dat het gewoon duidelijk is. Punt. En dat ze een straf moeten accepteren.
Dat komt ook wel eens voor. U bent ook betrokken geweest bij de verdediging van Alberto Contador. In de bekende clenbuterolzaak.
Ja, en dan spreken we inderdaad over heel wat aan wat jaartjes terug.
Is het ergens te vergelijken, die zaak van Contador en die zaak van Froome nu?
Nee, die is niet te vergelijken, anders dan dat het om hele bekende wielrenners gaat. Bij Contador ging het juist om minimale hoeveelheden, 0,000000000, waarbij het bij Froome gaat om aanzienlijke hoeveelheden. Dus dat zijn twee totaal verschillende dingen. Maar bij de ene was het gewoon te veel en bij de andere was het gewoon veel te weinig.
Dus dan hebben we het over Contador en dat was zo weinig. Ik wil niet heel erg in detail treden hoor, maar er zijn zat andere zaken geweest waarbij er een hogere concentratie clenbuterol werd gevonden en die gewoon vrijgesproken werden.
Absoluut.
Of niet eens een proces
Absoluut.
Werd aangespannen.
Absoluut. En dat was ook de insteek om hem te verdedigen en... Alberto Contador wist dat ik ook andere sporters met diezelfde problemen succesvol had verdedigd. En dat was ook de reden waarom die bij mij kwam.
Maar het is niet gelukt uiteindelijk?
Mijn gedeelte is absoluut wel gelukt en hij is ook vrijgesproken tot op het moment dat ik daarbij betrokken was. Vervolgens is de zaak afgehandeld in een hoger beroep. En heeft hij een ander advocatenteam in de hand genomen of in de arm. Met die andere experts en het andere advocatenteam heeft hij het vervolgens verloren. Ik werd in de tweede helft gewisseld en ik heb in de tweede helft niet verloren.
Goed, gaan verder. We gaan het natuurlijk hebben over Chris Froome, want dat is het onderwerp. Even om de zaak op een rij te zetten. Hoe was dat ook alweer? Chris Froome testte na de 18e etappe in de Ronde van Spanje positief op het gebruik dus van salbutamol. Dat wil zeggen, dat is een middel dat je in je urine mag hebben bij een dopingtest, maar tot een bepaalde hoeveelheid. En die hoeveelheid is 1000 nanogram per milliliter. Bij Froome werd het dubbele gevonden, 2000 milliliter. En in een reactie op de bekendmaking van die positieve plas zei Froome, het is bekend dat ik astma heb en ik weet exact wat de regels zijn. Ik gebruik een puffer, maar altijd binnen de limieten om mijn symptomen te bestrijden. Ik weet dat ik elke dag getest word in een grote ronde als ik in de leiderstrui rijd. Mijn astma werd erger tijdens de Vuelta, daarom heb ik op advies van de ploegdokter de dosis salbutamol verhoogd. Als altijd heb ik de grootste zorg besteed aan het binnen de limiet te blijven. Het is niet de eerste keer dat Froome dat naar buiten kwam dat hij dit gebruikte. Het is namelijk ook een keer op beeld betrapt, zou ik bijna willen zeggen, maar dat is niet het goede woord, want het mag gewoon. Op beeld was te zien dat hij in een koers een puffje nam. En toen legde hij al uit dat hij Ventolin, waar salbutamol in zit, nam. En fluticasone. En dat is een bijnierschorshormoon, ook wel corticosteroïd, zeg ik dat goed?
Corticosteroïd genoemd, ja, goed. Dat is correct.
Dat is de stand van zaken. Wat is salbutamol en wat is de werking ervan?
Als je het heel simpel zou willen voorstellen, dan kun je je voorstellen dat als je dan astma hebt, inspanningsastma, dat je long heel erg verkrampt. En wat je dan eigenlijk probeert te verzorgen, is dat je longen weer beginnen te ontspannen. En doordat je je longen ontspant, wordt je ademhaling rustig. Dat is een beetje het simpele werkingsmechanisme van salbutamol.
En dan is de vraag of het prestatiebevorderend is.
Ja, daar kun je over twisten. Ik denk dat je ook weer naar de historie moet kijken. En moet kijken van waarom is het überhaupt op de dopinglijst gezet. Het is eigenlijk zo dat salbutamol primair op de dopinglijst is gezet. Niet vanwege zijn, laten we zeggen, spierontspannende werking in de longen. Maar vanwege zijn vermeende anabole eigenschappen. Anabole eigenschappen, dat wil iets zeggen dat het spieropbouwend. En er is een theorie geweest dat je dan bij hoge doses salbutamol niet alleen je longen ontspant, maar dat je dan ook spieropbouwende effecten zou kunnen hebben. En dan kom je weer op het terrein ook van clenbuterol. Want clenbuterol mm-hmm. en salbutamol lijken heel veel op elkaar. Clenbuterol heeft met name de reputatie dat het spieropbouwend zou zijn. En dan is het idee dat bij heel hoge concentraties salbutamol dat ook zou kunnen zijn. En dat is de primaire reden waarom salbutamol op de lijst is gezet. Vervolgens, omdat je dat dan in de therapie van astma veel gebruikt ziet worden, krijg je het probleem dat er dan veel sporters dan in problemen komen als je daar geen grenswaarde voor zou stellen. En omdat salbutamol in theorie pas bij hele hoge concentraties spieropbouwend zou werken.
Over wat voor concentraties praten we dan over? Want dit was 2000 nanogram per milliliter.
Die concentraties die zijn niet exact bekend, omdat er wat dat betreft het een theoretisch model is. En daarmee zijn die concentraties ook nooit onderzocht. Maar dat is de reden waarom dat salbutamol verboden is geworden. Later heeft men dat dus moeten nuanceren en een grenswaarde moeten instellen. En ik heb daar zo mijn twijfels bij. Ik heb mijn twijfels bij of salbutamol überhaupt in een, laten we zeggen, redelijke dosis, ook al is die dan heel hoog, überhaupt spieropbouwend werkt. En ik vraag me vervolgens af of je hem dan nog überhaupt al zou moeten verbieden. Los van het feit dat je natuurlijk als je dan astma hebt, dat je dat ook als je dat als sporter astma hebt, dat je dat binnen een normale therapeutische, op een normale therapeutische manier zou moeten behandelen. En dan kun je ook nog het op een niet-therapeutische manier behandelen en dan misschien heel veel gebruiken. Dat is eigenlijk een hele andere reden om op salbutamol te controleren.
Want wat is die tweede?
Die tweede is vanwege de spierontspannende effecten in de longen. En dan zou je vervolgens kunnen zeggen, daarmee zou je weer.
Maar dan zou je niet meer astma mogen behandelen. Althans niet meer met dit middel, zonder attest.
Dat zou de consequentie kunnen zijn, inderdaad. Alleen, dat heeft men geprobeerd. Bleek dat er heel veel sporters het gebruiken. En dat de hele administratie rondom zijn attest weer heel gecompliceerd werd. En vandaar dat men op een gegeven moment weer heeft gezegd, we gaan het helemaal vrijgeven. En we gaan het alleen maar beschouwen als een analytical adverse finding, als het boven een bepaalde grenswaarde uitkomt. En Froome is nu over die grens gegaan.
Het is logisch dat zo iemand niet meteen wordt geschorst, omdat het, dan moet ik het goed zeggen, een specified substance is. En de middelen in die categorie worden eerst, de positieve plassen in die categorie middelen worden eerst onderzocht. Mag je eerst gaan verdedigen? Waarom komt dat, dat je zo'n hoge waarde hebt? En pas dan volgt er een maatregel. En bij non-specified substances is dat anders, word je meteen al geschorst. En dat is bijvoorbeeld EPO, om maar eens iets te noemen. Dus een soort hardcore doping, laat ik het zomaar even noemen. Dat is natuurlijk wel een belangrijk onderscheid. Want het is heel logisch dat er eerst een proces volgt en pas dan een schorsing in dit soort gevallen. Zeg ik dat goed?
Dat zeg je, heb je perfect omschreven. En dan is het natuurlijk opmerkelijk dat het proces, ja, dus als het ware halverwege alsnog in de openbaarheid is gekomen.
Ja, daar kun je hele complottheorieën over hebben, want dat is ergens gelekt en dat is een politiek spel. Maar goed, daar ga ik sowieso niet mijn vinger achter krijgen nu, of dat via het WADA of het UCI is geweest of vanuit het kamp Froome zelfs, je weet het niet. Kijk, waar het om gaat, het is een, die waarde van 2000 nanogram is wel onvoorstelbaar veel hoger dan de limiet. Het is het dubbele. Wat mijn grote vraagteken is, want ik zet de feiten op een rij en ik denk, er zijn inderdaad bepaalde verklaringen nodig, of mogelijk. Een man die alles tot in de details organiseert, een ploeg die dat doet, Hoe kan dat zo misgaan?
Dat weet ik niet, want ik zit niet in de ploeg. Maar ik kan me ook voorstellen dat het heel moeilijk is om dat goed in de hand te houden. Dus ook al regel je heel veel. Het zou betekenen dat je van tevoren heel veel intern onderzoeken moet doen met salbutamol.
En dan... Dus het zelf ook moet testen en dan de waardes in de gaten moet houden om te snappen wanneer je wel en niet boven die grens komt van 1000.
Ja, en dat vergt best wel een veel geld om dat te regelen.
Ja, dat hebben ze.
Dat hebben ze, maar ook denk ik dat dergelijke budgetten beperkt zijn. Er zijn niet zoveel laboratoria die salbutamol kunnen bepalen. Dus buiten de laboratoria waarbij normaal de dopingcontroles plaatsvinden, zijn er denk ik heel weinig laboratoria. Dus het is heel moeilijk om dat te realiseren. En in die zin kan ik me het voorstellen dat ze dan dergelijke details niet tot op de puntjes hebben uitgezocht. Bovendien, je kunt niet alle situaties voorkomen. Dan zou je het inderdaad ook moeten testen als iemand extreem veel zweet, et cetera, et cetera, et cetera. En hij heeft ook een beperkt lichaamsgewicht, want dat moet je ook nog meenemen.
Ja, maar die waarde is natuurlijk niet heel erg... Die variabele is zeg maar vrij constant gebleven de afgelopen jaren.
Ja, en je hebt ook al even aangegeven dat het onvoorstelbaar hoog is. Nou, dat moet ik ook even relativeren.
Het valt mee.
Als het 10 keer zo hoog was, dan zou ik het onvoorstelbaar vinden. 2 keer zo hoog is niet onvoorstelbaar, want er zijn meer sporters die het overkomen is. Overigens ook sporters die wel degelijk gestraft zijn geworden.
Ja, bijvoorbeeld 2 wielrenners. Je had Alessandro Petacchi. Dat was in 2007, in de periode dat er wel een attest voor nodig was om salbutamol te nemen. Er was toen niet zo heel veel verschil. Als je een doktersattest had, dan mocht je tot die 1000 nemen. Dus de testmethode was zeg maar hetzelfde. En de waarde waarbinnen je moest blijven, dat was ook hetzelfde. Hij had toen een attest dus om het te gebruiken tot die 1000. Maar hij had een waarde van 1320 en werd een jaar geschorst. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. En Ulisi, ook een Italiaan toevallig, werd 9 maanden geschorst bij een waarde van 1900. En dat was weer na het attesttijdperk.
Ja, en 1900 is bijna 2000.
Dat is bijna 2000, ja. Maar ja, beide schorsingen inderdaad.
Ja, ja. Dus in die zin zijn de regels zo denk ik ook wel duidelijk. En ik denk dat als je dan de regels toe gaat passen en de verklaring van Vroom zou niet geaccepteerd worden, dan moet hij ook geschorst worden. Goed, dan zal hij zijn zegen van de Welta ook kwijt zijn.
Is dat terecht?
Volgens de regels zou dat terecht zijn. Ik hoop niet dat hij, dat hij geschorst zou worden, dat het voor een hele lange periode is. Want ik vind dat wat dat betreft salbutamol misbruik, als het een misbruik is, een zeer milde overtreding. En ik zou dat op een hoop willen gooien met cannabis. Mm-hmm. Er zijn heel veel sporters in het verleden geweest die op cannabis zijn betrapt en geschorst zijn geworden. Gelukkig is dat nu minder omdat die grenswaarde is bijgesteld. Maar dat zijn milde overtredingen die dan ook een milde straf rechtvaardigen. En ik zou het onvoorstelbaar vinden om het woordje dan weer te gebruiken. Als hij een ernstige schorsing of een forse schorsing...
Een forse schorsing is een jaar.
Een jaar tot meer.
Ja. Tot meer. Maar ja, in zijn geval, als hij nu nog geschorst wordt, dan is een half jaar ook heel fors. Want dan kan hij de Ronde van Italië, wat geloof ik 1,5 miljoen voor hem oplevert, en de Tour de France niet rijden. Ik bedoel, het gaat niet zozeer om de duur, maar het gaat ook vooral om de kwaliteit in de periode van de schorsing.
Ja, en bovendien raakt hij zo, ook al zou hij 1 week geschorst worden, hij raakt zijn zegen in de Vuelta kwijt. Dus laten we dat ook niet vergeten. Dus hij wordt uit het klassement geschrapt. En dan raakt hij ook het geld wat hij daarmee gewonnen heeft ook kwijt. Dus dat is al een aanzienlijke straf. Dus vind ik dat die straf ook absoluut niet lang moet zijn.
Over die verdediging. Het eerste vraagstuk is, kun je tot die waarde komen met puffers?
Ik vermoed dat je dat wel met puffers tot die waarde kunt komen. Alleen dan zul je misschien meer moeten puffen dan therapeutisch is toegestaan. En misschien moet je dan wel heel erg zweten en uitgedroogd zijn. Dan kan ik mij voorstellen dat die waarde niet onvoorstelbaar is.
De Sunday Times had een reconstructie en die spraken over, om tot deze waarde te komen, over 32 pufjes.
32 pufjes is belachelijk veel. Laat dat duidelijk zijn.
Daarbij ook nog eens aangemerkt dat hij dat tijdens de koers niet meer doet. Althans, dat zegt hij. Maar sinds hij dus in 2014 een keer op camera gezien is met dat ding, doet hij dat niet meer in de koers. Dus hij doet het erna of ervoor. En dan is het best lastig om tot die 32 te komen, want in de grote ronde zit je 5 uur per dag op een fiets. Dat is natuurlijk ook een iets om rekening mee te houden.
Ja, en dan betekent ook dat hij en de experts met een hele goede verklaring moeten komen.
Ik zeg dit omdat via een puffer dit innemen, dat mag zonder attest. Hij heeft hier geen attest voor gehad. Ook in die reconstructie van de Sunday Times werd beschreven dat er een discussie zou zijn geweest na die 17e etappe, waar hij heel veel last had gehad van zijn longen. Hij wilde zelf niet een attest nemen om andere middelen tegen astma te nemen. Dus hebben ze die salbutamol-dosis verhoogd. Maar als je zonder attest salbutamol wil gebruiken, dan moet je dat altijd doen via een puffer. Want als je het via een andere manier wil doen, het kan ook via een tablet, dan heb je een attest nodig. Dat mag niet zomaar.
En via een tablet mag überhaupt volgens mij niet. Er zijn wel voorbeelden bekend dat je het eventueel met tablet zou doen. Maar dan neem je het niet echt in om je longen te ontspannen. Dat is niet een effectieve manier. Nee. Alleen je kunt het onderscheid niet maken tussen puffen en via een tablet.
Dat is helemaal niet te maken.
Nou, dat is weer niet helemaal waar. Want om het verhaal dan nog ingewikkelder te maken.
Ja, dat mag wel.
Je hebt linksdraaiend en rechtsdraaiend salbutamol. Zoals je dat ook linksdraaiend en rechtsdraaiend glucose hebt of suiker. Geldt dat ook voor salbutamol. En er zijn ideeën dat afhankelijk van de manier waarop je iets toedient, of via de longen of via de mond, hè, via een tabletje, dat je op basis van linksdraaiend en rechtsdraaiend onderscheid zou kunnen maken.
En als je dat vindt, dan weet je dus. Maar dan is de vraag natuurlijk of het WADA dat kan testen. En of die methode ook, want ik weet hoe moeilijk dat is om een testmethode door die hele molen te krijgen.
Ja, ik weet ook niet in hoeverre die test al door de molen is. Ik weet wel dat een laboratorium in Barcelona bijvoorbeeld daar de nodige ervaring mee heeft en ook expertise. Maar we kunnen ook theoretisch erover filosoferen. Ik denk dat we het ons makkelijker moeten maken. En volgens mij staat het ook in de regels dat los van het feit wat je allemaal kunt bedenken als expert en als renner, moet je gewoon die situatie gewoon nabootsen. Je moet gewoon tegen die renner zeggen van wat denk jij wat er gebeurd is? En laten we dat gewoon nabootsen.
Maar je kunt toch niet, moet je 17 etappes Vuelta opnieuw gaan doen?
Nou, niet helemaal. Je kunt ook zeggen van, als Froome beweert dat hij niet te veel pufjes heeft genomen, laten we zeggen 10, als 10 normaal zou zijn, dan moet hij gewoon 10 pufjes nemen. Zet hem in een sauna, waarbij hij flink gaat zweten, zodat zijn urine lekker geconcentreerd wordt. Probeer het in die zin na te bootsen. En als je dan met de puffjes die hij claimt te gebruiken op 1000 uitkomt, ondanks dat zijn urine heel erg geconcentreerd is door het zweten, of whatever, met andere verklaringen die je dan kunt bedenken, als je dan onder dergelijke omstandigheden niet eens in de buurt van die 2000 komt, ja, dan wordt het een lastig
dat
verhaal.
Dat zou een bewijs kunnen zijn om goed aan te kunnen nemen, zeg maar, dat die waarde van destijds van 2000 absurd was.
Ja, en ik meende zelfs te weten dat dat ook in de regels staat.
Ik kan me niet veel zaken herinneren waarbij dit wordt gedaan.
Nou, dat is niet helemaal waar. Er zijn wel degelijk wat voorbeelden te bedenken. En misschien heeft dat voor salbutamol ook wel heeft er ook wel eens plaatsgevonden, maar dat komt dan niet in het nieuws. Ik meen te weten dat er de regels, dat het in de regels staat, of in ieder geval de regels suggereren, dat je dat na moet bootsen onder gecontroleerde omstandigheden. Zodat de claim die je dan maakt of doet, dat die geverifieerd kan worden. Het is natuurlijk ook zo dat als de Team Sky zich al realiseert dat het niet na te bootsen is, dan zullen ze zo'n procedure bij voorbaat aanvechten. En precies, zullen ze zich proberen te beperken tot de theorie. Ja. Maar dan krijg je het kat-en-muisspel tussen de autoriteiten en degene die dan in verdenking staat.
En dan gebruiken ze uw argument van zo net. Het kan ook een hoge waarde zijn die gewoon per toeval ontstaat. Althans, door een samenloop van omstandigheden die je niet inderdaad allemaal na kunt bootsen. Dus...
Ja, dan is het weer lastig. Dan, als je dan afhankelijk is ook nog weer van toevalligheden, dan zou je dat misschien 1000 keer moeten nabootsen. En dat is natuurlijk onmogelijk. Als je het na gaat bootsen en die waarde komt lang bij lange niet in de buurt van die 2000, dan heb je toch wel een probleem. En dan zou je toch kunnen beperken tot een eenmalige nabootsing. Alleen dan krijg je natuurlijk de discussie van wanneer is die nabootsing precies conform de situatie zo heeft plaatsgevonden.
Ja, en het lijkt mij logisch dat als je als de verdediging van Chris Froome bent en je bent niet zeker over het feit dat dat inderdaad een hoge waarde op gaat leveren. Want het zou hem natuurlijk ook perfect vrij kunnen pleiten.
Ja.
Als je daar niet zeker van bent, dan ga je dat aanvechten.
Dan ga je dat aanvechten en dan ga je nadenken van welk scenario past het best in mijn straatje. En dan probeer je dat scenario uit te voeren. Dus als dat scenario van nabootsen niet in je straatje past, dan ga je dat scenario proberen te vermijden.
Die uitdroging, dat, want via L'Équipe, een andere Franse krant, is naar buiten gekomen dat de verdediging waarschijnlijk nierproblemen gaat aandragen in combinatie met uitdroging. Dat is dat iets wat ik als een cluster kan zien? Die samenloop van omstandigheden?
Ja, het hangt een beetje af van welke nierproblemen je dan bedoelt, omdat er zijn verschillende soorten nierproblemen. En dan moet het wel een nierprobleem zijn die onder dergelijke omstandigheden logisch is. Maar er zijn wat dat betreft scenario's denkbaar. En als je dat combineert met een aantal andere dingen, hè, je kunt ook zeggen van ja, door dat er een analytische onzekerheid is in het lab, en die komt dan toevallig ook hoog uit, dan is 1 in 1 is dan 3. En dan kom je heel snel misschien wel bij de 2000 uit.
Maar precies, als die nieren niet fatsoenlijk werken en je bent uitgedroogd, dan zou dat kunnen gebeuren. Dat je met een minder aantal pufjes, dat zich ophoopt ergens.
Ja, het grappige is dat je dan, als je dergelijke theorieën gaat gebruiken om je probleem te verklaren, dat je nierproblemen kun je ook op meerdere manieren aantonen in de urine. Dus als je dan zegt van ik heb een nierprobleem, dan moet je specificeren welk probleem het is. En dan kun je met andere bepalingen, waarbij je naar andere stofjes gaat kijken, kun je ook kijken of inderdaad die nierproblemen erin is geweest. Dus dat maakt het misschien ook wel weer interessant, dat als het Team Sky met een verklaring komt en het zegt het is een nierprobleem X, mm-hmm, dan kan de andere partij controleren aan de hand van andere stofjes of het nierprobleem inderdaad heeft plaatsgevonden. Dus, en dat vergt natuurlijk weer onderzoek en dat vergt weer tijd.
Het komt op mij wel over als een zaak waarbij je eigenlijk redelijk goed kunt bepalen wat er gebeurd is. En ook redelijk goed de feiten op een rijtje kunt zetten. En ook aan de hand van de verdediging die Sky gaat aandragen, dat kun je vrij goed controleren.
Dat kun je controleren, alleen dat zal ook weer veel tijd kosten. En dat zou misschien wel een verklaring kunnen zijn waarom het allemaal zo lang duurt. Want het is natuurlijk eigenlijk belachelijk dat de Vuelta, die dan al lang afgelopen is, dat die feitelijk nog niet beslist is, omdat er nog een dergelijke onzekerheid is.
Ja, maar is het belachelijk als je het goed wil onderzoeken?
Het is absoluut niet. Nee, ja, in die zin is het woord belachelijk niet op zijn plaats. Het is absoluut niet belachelijk om dat goed te onderzoeken, omdat de rechten van de sporters wat dat betreft ook goed verdedigd moeten worden.
Er is een nieuwe voorzitter van de UCI, David Laparchon. En die heeft ook opgeroepen om de zaak in ieder geval snel af te handelen. In ieder geval voor de ronde van Italië waar die zal starten.
Ik denk dat het een reële oproep is als je daar prioriteit aan geeft. Groot probleem natuurlijk.
Dus het kan wel, je kunt wel gewoon...
Absoluut, alleen je zal wel de eventuele voorbereidingen van Froome kunnen storen. Ja. Dus dan zal er weer gezegd worden door Team Sky van ja, leuk dat we dat onderzoek nu doen, maar we hebben ook nog onze voorbereiding. Maar goed, dan is het een kwestie van prioriteiten. Wat vind je belangrijk? Wil je op het laatste moment geschorst worden en wel goed voorbereid worden?
Ja, als Froome zijnde, wat vind je daarin belangrijk? Als hij meteen had gezegd van oké, ik heb het niet goed gedaan en kom maar door met die schorsing, dan was hij de veel wel te kwijt geweest en had hij misschien kunnen beperken tot een half jaar, ik noem maar wat.
Ja.
Dan had hij de Tour nog kunnen rijden. Dus hij zal er ook op de een of andere manier wel zeker van zijn dat er genoeg aan te dragen is.
Het zal ongetwijfeld een risico-inventarisatie geweest zijn. En dan krijg je bijvoorbeeld ook het probleem wat Sharapova had. Die heeft ook heel snel een bekentenis afgelegd in de hoop dat het heel snel afgehandeld zou worden.
En vervolgens werd iedereen vrijgesproken.
Ja, behalve Sharapova.
Omdat zij had gezegd, ik heb het inderdaad genomen.
Ja, en dat is een risico-inventarisatie geweest die misschien verkeerd is geweest.
En het middel, om even nog af te maken, want het middel...
Meldonium.
Ja, het middel meldonium, dat... kon je met die test helemaal niet op zeker aangeven dat je dat in een bepaalde periode had gebruikt?
Zeker met de kennis van toen, want die kennis was er gewoon überhaupt niet, kon je dat helemaal niet zeggen. Dus de dopingautoriteiten waren wat dat betreft veel te voorbarig geweest.
Als u de regels zou mogen maken, zouden die middelen dan op de dopinglijst staan? Of zou je zeggen van, laat ze dat gebruiken onder...
Als ik de regels zou mogen maken, dan zou ik voor elke verbinding een grenswaarde instellen. En dat geldt voor prednisolon, dat geldt voor testosteron, dat geldt voor glenbuterol, dat geldt eigenlijk voor alles. Voor de onschuldige middelen zou ik die grenswaarde heel hoog zetten. En voor de hele schadelijke middelen zou ik die grenswaarde heel laag zetten. En ik zou dus eigenlijk elke verbinding, en je hebt al eventjes specified versus unspecified genoemd, ik zou elke verbinding specified willen noemen. En dat je bij elke overtreding onderzoek doet. Kijken of het dan of je er voordeel mee gehad zou kunnen hebben. Of misschien waarmee je gezondheid in gevaar...
Wat levert dat met name op, zo'n dergelijk beleid?
Eerlijke dopingcontrole.
Je ziet nu aan dit onderzoek hoe lang dat duurt. Dat zou ook heel veel geld gaan kosten.
Dat zou absoluut veel geld gaan kosten en eerlijkheid heeft een prijs. En dan realiseer ik me ook dat een eerlijk beleid in die zin heel lastig te realiseren is. En dan zou je misschien, en daar gaat het beleid een klein beetje naartoe, voor de belangrijke verbindingen in ieder geval een grenswaarde moeten instellen.
Tot slot, ik wil het nog een beetje met een helikopter gaan bekijken. We hebben het nu over de inhoud van het proces gehad en over de autoriteit en hoe zij zich kunnen gedragen en hoe je dat eventueel zou kunnen verbeteren, wat de voor- en tegen argumenten zouden kunnen zijn. Maar je hebt ook nog iets, die ploeg, de Laparchon heeft bijvoorbeeld opgeroepen om aan Team Sky om Chris Froome zelf al voorlopig te schorsen, omdat, zo zegt hij... Zonder de schuld van de renner vast te stellen, zou het voor iedereen makkelijker zijn als hij voorlopig niet rijdt. Het is aan Dave Brailsford om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dat vind ik op zich gek, omdat het onafhankelijke orgaan aan een ploeg, aan een werkgever oproept zelf al stappen te ondernemen.
Een verkeerd signaal. Je kunt niet tegen de slager zeggen van je moet je eigen vlees gaan keuren. Je moet juist vanuit een onafhankelijke positie gaan controleren. En je moet niet eigenlijk de hete aardappel die je dan zelf niet vast wilt houden, of het probleem wat je zelf niet op kunt lossen, maar bij de ploeg neerleggen. En als je het bij de ploeg neerlegt, dan loop je het risico dat er misschien ook andere belangen een rol gaat spelen. Ik wil niet zeggen dat er ook ploegen zijn die daar ook heel... discreet en op een correcte manier mee omgaan. Hè? Dus, en er zijn er ook ploegen zijn die dat misschien minder op een minder correcte manier ermee omgaat.
Maar het probleem zit in die onafhankelijkheid natuurlijk. Ja, je hebt niet voor niets een controlerend orgaan.
Ja, je kunt ook niet een belangenvereniging voor inbrekers oprichten en dan het zeggen van ja, die belangenvereniging moet het maar reguleren. Dat zou zeer raar overkomen.
Je hebt wel bijvoorbeeld, dat nieuws kwam onlangs ook naar buiten, dat Team Sunweb zelf investeert in geïntensiveerde dopingcontroles. Dat wil zeggen, ze investeren vooral in de kwantiteit. En ze besteden dat uit aan de Nederlandse dopingautoriteit, die de renners van Sunweb extra gaat controleren. Tom Dumoulin heeft ook al gezegd in een reactie van, ja, als bij mij zoiets als wat nu bij Froome gebeurt zou gebeuren, dan zou ik meteen voorlopig geschorst worden door mijn ploeg. Hoe kijkt u daarnaar, naar dat beleid van Sunweb?
Ja, dat is weer de andere uiterste. Daar loop je ook misschien risico's die, denk ik, Sunweb zich niet realiseert. Is dat je ook door toevalligheden en door pech misschien in een situatie terecht kan komen waarom je dan schijnbaar positief bent of positief. En dan moet je ook maar de consequenties aanvaarden. Ik denk dat het perfect zou werken als de dopingcontrole perfect zou zijn. Helaas zijn de dopingcontroles niet perfect. En dan loop je het risico dat als je het hoofd onder de hakbijl legt, dat die bijl per ongeluk kan vallen.
Ja, maar ik heb toch bij Sunweb nog zelfs wel het idee dat ze, stel dit zou bij Tom Dumoulin gebeuren, dat ze hem nog zouden laten vallen ook, zeg maar.
Dat vind ik heel griezelig, dat als je dan op een onterechte wijze die hakbijl naar beneden zou vallen, dat je hoofd er dan af gaat. Dat vind ik heel griezelig. Dus dat kan een keuze zijn, maar dat is een keuze waar ik bijvoorbeeld niet achter sta.
Die kwaliteit van die dopingcontroles is gewoon niet hoog genoeg om dat toe te vertrouwen, zeg maar.
De manier waarop de resultaten van de dopingcontrole wordt omgegaan, vind ik niet hoog genoeg om toevalligheden uit te sluiten.
Zouden ze dan niet beter kunnen, want dat kost best wel wat geld, extra dopingcontroles. Dopingcontroles zijn sowieso gigantisch duur. Zouden ze niet beter in de kwaliteit kunnen investeren? Er is gewoon een fonds bij het WADA bijvoorbeeld, waaruit onderzoek wordt betaald.
Ja, dat zou misschien een goede suggestie kunnen zijn. Ik had er eerder gezegd aan die manier er niet over nagedacht. Dat zou dan denk ik een betere oplossing zijn. En dan heb je ook nog het voordeel dat je concurrent, die je dan misschien verdenkt van dopingcontroles, misschien ook sneller
ook
kunt laten betrappen.
Beter bestrijd. Even een korte samenvatting. Er zijn verschillende mogelijkheden waardoor die waarde van 2000 nanogram per milliliter in de urine van Chris Froome is opgedoken. De beste methode om nu een proces te gaan doen, of in ieder geval het beste middel dat je kunt inzetten, is een nabootsing.
Ja.
Kijken hoe dat lichaam reageert onder vergelijkbare omstandigheden. En dan kijken of die waarde überhaupt in de buurt komt van die 2000. Die dus niet absurd hoog is, zoals ik hem eerder omschreef, maar wel hoger dan wat mag. En aan de hand daarvan zou je vrij goed kunnen bepalen of dat een logische verklaring is, dat Chris Froome een hogere waarde in zijn bloed had of in zijn urine had dan toegestaan.
Precies.
Goed. Dan wil ik u heel erg bedanken.